Goedemorgen Sliedrecht en omstreken.
Fijn om hier weer te zijn.
Een rare preek wordt het vanmorgen. Ik denk dat er nog nooit over gepreekt is in deze gemeente. Want ik wil het vanmorgen graag hebben over deze dag, over zondag. De meeste mensen slapen op zondagmorgen uit. Ze gaan sporten. Of ze gaan lekker de natuur in, of als de winkels open zijn, gaan ze lekker winkelen. Of alle tv-programma's van de afgelopen week die ze gemist hebben, die gaan ze nog even terugkijken. Maar christenen zijn hele rare mensen, want die gaan op zondagmorgen naar elkaar toe. En die gaan dan naar de kerk of naar de gemeente. En ik wil vanavond, of vandaag, eigenlijk vanmorgen nadenken over waarom zouden we dat eigenlijk doen? En wat nog veel belangrijker is, wat zegt de Bijbel eigenlijk over de zondag? Nou, we gaan even kijken hoe intelligent Sliedrecht en omstreken is. Daar beginnen we mee. Je mag blijven zitten als het antwoord bijna goed is. Hoeveel keer komt het woord zondag in de Bijbel voor? U mag even overleggen met uw buurman of buurvrouw. U mag er 10 naast zitten. Overleg even. Niet voor zeggen, hey, ik hoor al mensen roepen. Die denken, dan heb ik de prijs. U bent eruit. Het antwoord is niet 1 keer. Het woord zondag komt in de hele Bijbel niet voor. Sterker nog, het woord zondag bestond überhaupt nog niet in de tijd van de Bijbel. De Bijbel noemt deze dag altijd de eerste dag van de week. En we altijd denken aan onze agenda's en onze kalenders. Je moet echt heel erg goed zoeken om tegenwoordig nog agenda's of kalenders te vinden waar de zondag de eerste dag van de week is. Het is tegenwoordig het weekend, het eind van de week. Dus de zaterdag en zondag die hangen aan het eind ergens erbij. En op maandag dan begint pas de nieuwe week. Maar in het woord van God, daar is de zondag, daar is de eerste dag van de week ook echt de start van de week. En we noemen het een rustdag. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. De eerste dag van de week was gewoon een werkdag. God werkte zelfs op de eerste dag van die week. Hij begon met zijn scheppingswerk en hij schiep het licht. En voor ons is de eerste dag van de week, we denken dan vooral aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. Die als het grote licht in deze wereld gekomen is en in zijn opstandingskracht heeft laten zien dat hij de dood heeft overwonnen en voor jou en mij eeuwig leven heeft verkregen. Nou, wordt in de Bijbel gezegd dat we op deze dag bij elkaar moeten komen. Mag u even overleggen. Staat er in de Bijbel dat we op deze dag bij elkaar moeten komen? Niet roepen, maar gewoon even overleggen eens even met iemand naast je. Het antwoord is nee. Het staat nergens in de Bijbel dat we op deze eerste dag van de week, die wij zondag noemen, moeten samenkomen. En nadat de gemeente geboren was op de Pinksterdag, wat we zondag gaan vieren, dan komen de gelovigen iedere dag bij elkaar. U moet maar eens, als u snel op kunt slaan, Handelingen 2 opzoeken. Die hele bekende tekst over de geboorte, het geboortekaartje van de gemeente. Daar staat in Handelingen 2, vers 46. Als de gemeente geboren is, dan staat er in hoofdstuk 2, vers 46. En zij, de gelovigen, bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen ze gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en eenvoud van hart. Dus de gelovigen in het begin kwamen gewoon iedere dag bij elkaar. Dat is nog wat anders dan we op dit moment doen. En wij hebben de zondag en vaak nog de bidstond en dan nog een bijbelstudie. Maar iedere dag, dat is wel heel erg veel. En ze kwamen in de tempel bij elkaar of thuis om de maaltijd met elkaar te vieren. En eigenlijk is dat dus ook niet 1 keer in de week. Dus als je op zoek gaat, als je echt bijbelstudie doet van hoe komen we dan aan die eerste dag van de week? Waarom komen gelovigen over de hele wereld op, op zondag samen. Ja, dan moet je echt gaan speuren. En dan vind je ook maar flinterdunne aanwijzingen die ons terugbrengen naar de zondag. Nou, u bent natuurlijk heel benieuwd welke flinterdunne aanwijzingen er zijn. Nou, de eerste staat in Handelingen 20, vers 7. U bent toch al in Handelingen? En blader even door naar Handelingen 20, vers 7. Daar zie je voor het eerst een aanwijzing die zou kunnen wijzen op de zondag. Want in hoofdstuk 20 van Handelingen, vers 7, daar schrijft Lucas: en op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken. En hij praat dan zo lang dat er iemand uit het raam valt. U kent dat verhaal vast wel. Nou, dit is de eerste aanwijzing dat dus gelovigen op de eerste dag van de week bij elkaar komen. Maar is dat het bewijs dat alle gelovigen dat deden? Nee, misschien was dat wel omdat Paulus toevallig in de buurt was en op die dag het goed uitkwam om hem aan het woord te laten. Maar je zou dat als een eerste flinterdun bewijs kunnen aannemen. Tweede bewijs, en tevens het laatste, vindt u in 1 Korinthe 16. En u vindt dat dan in vers 2. 1 Korinthe 16, vers 2. We zijn dan in Griekenland, in de stad Korinthe. En dan schrijft de schrijver in hoofdstuk 16, vers 2... op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij vermogen... Nee, ik zeg het verkeerd. Ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen om op te sparen wat in zijn vermogen is. Dus op de eerste dag van de week wordt het advies gegeven van leg wat van je geld opzij om het te geven aan dat doel wat goed is, wat voor God belangrijk is. Maar is dat een aanwijzing dat alle gelovigen op dat moment bij elkaar kwamen en dus die gaven zoals dat in een collecte gebeurt? Nee, dat is het niet. Dus het is niet klip en klaar. De Bijbel zegt daar eigenlijk niks over. Dus als jullie als gelovigen van Sliedrecht zouden kiezen om vanaf de maand juni op woensdag bij elkaar te komen, dan is er Bijbels gezien dus niks tegen in te brengen. En het was pas in 115 na Christus, ja, ik ga zo echt wat verder de Bijbel in, maar in 115 na Christus was er een kerkvader, Ignatius, je mag zijn naam gelijk vergeten, maar die deed een oproep om de eerste dag van de week apart te zetten en als gelovigen samen te komen. Of iedere gelovige dat deed, dat weten we niet uit de geschiedenis. We weten dat er een keizer tot geloof moest komen, keizer Constantijn. Een Romeinse keizer in 321 na Christus pas, dus drie eeuwen later. En die schreef een wet uit dat alle ambtenaren en inwoners van Rome vrij moesten krijgen op zondag, op die eerste dag van de week, om naar een samenkomst te kunnen gaan. En dan zien we pas voor het eerst een wet die dat voorschrijft en dan nog alleen in Rome. Conclusie, de Bijbel geeft geen gebod voor specifiek deze dag. Maar ik ga u laten zien dat Gods woord wel het grote belang benadrukt om samen te komen. En ik ga u vanmorgen vijf redenen geven waarom het belangrijk is om samen te komen. Toen ik klein was, ging iedereen naar de kerk. Ik ben uit de vorige eeuw, heel lang geleden geboren. En als ik dan 's morgens de deur opendeed van mijn straat, Julianenstraat 35, dan gingen er heel veel deuren open in mijn straat. En dan kwamen de mensen naar buiten met een zwart mantelpakje aan en een hoedje op. En mensen met een vrolijk jurkje of een broek aan. En we wandelden allemaal zo langs elkaar heen naar onze eigen kerk. Maar het gros van de mensen ging echt nog op die zondag naar de kerk. En als je 40 jaar geleden aan een voorganger of een dominee vroeg, hoe krijg je nou die kerk zo vol? Ja, het was heel eenvoudig. Zei hij, ja, ik hoef alleen maar de klok te luiden. En dan komen ze, zo simpel was het. En nu als je de klok luidt, en jullie hebben geen klok, maar als je de klok luidt, dan zijn er hoogstens mensen die de politie bellen, omdat ze last hebben van het gelui van de klokken. Dat is een hele flauwe mop. Die zegt van waarom hebben heel veel kerktorens een haan? Anders komt er geen kip naar de kerk. Hij is flauw, hè? Maar de tijden zijn veranderd. Veel gelovigen zien het belang niet meer om iedere zondag naar de kerk te gaan. Steeds meer gelovigen zien de kerk als een soort bioscoop. Je kijkt van tevoren welke film er draait en je denkt, nou, die film heb ik al vaker gezien, dus ik blijf vanmorgen lekker thuis. Of de zangleider van vanmorgen, ja, die doet altijd zo ingewikkeld, die is zo saai, ik sla een keertje over. Of die spreker die komt, ja, daar val ik altijd bij in slaap, dus ja, daar heeft de gemeente ook niks aan, dus dan blijf ik maar thuis. En ik moet tot mijn schaamte zeggen dat het ook op Texel, in de baptistengemeente waar wij deel van uit mogen maken, mensen dat gewoon ook zeggen. Als je op huisbezoek komt, dan zeggen ze, ja, maar we hebben het zo druk. We hebben eigenlijk gewoon, ja, we willen wel, maar ik heb een hobby of ik heb zoveel dingen die ik door de week moet laten liggen. Dus ja, één keer in de 4, 5, 6 weken, dan wil ik er wel zijn. Veel mensen gaan ook naar dominee Lakenveld, bekende voorganger ook hier in Nederland. Mijn vrouw had vroeger een vriend die nooit naar de kerk ging. Mijn vrouw ging vroeger altijd met haar ouders naar de kerk en dan zei haar vriend, ik ga vanmorgen wel naar dominee Lakenveld. En daar bedoelde hij mee dat hij tussen de lakens bleef liggen en niet naar de kerk ging. En ik moet eerlijk zeggen, het is echt een last die op me ligt. Niet dat er heel veel mensen niet gaan, dat is hun eigen keus. Ook dat vind ik natuurlijk jammer, maar ik kan harten niet veranderen. Maar ik vind het wel heel zorgelijk dat er zoveel mensen ook in de gemeente gewoon zo makkelijk afhaken. En ik weet dat jaren geleden stond er een stukje in een christelijke blad dat zei, veel mensen zien de kerk als een soort restaurant. Je kijkt naar de menukaart en als wat erop staat je aantrekt, dan pik je dat eruit wat je fijn vindt. En vind je dat onderdeel niet lekker, dan laat je het gewoon lekker liggen en dan doe je het niet. En er is niemand die je erop aan kan spreken. En als je als voorganger of als oudste mensen in een huisbezoek erop aanspreekt, dan krijg je er nog verlangs ook. Nou, ik ga die mensen, maar ook jullie, uit de Bijbel laten zien waarom het zo belangrijk is om echt trouw te zijn. En de allerbelangrijkste, en daar zou ik amen kunnen zeggen, is eigenlijk de allereerste. Dus laten we eens gaan kijken naar de allereerste reden. De eerste reden is, je leider deed het. En ik hoor u al denken, hè? Mijn leider is de Heer Jezus. Toen hij leefde was er nog helemaal geen kerk. Dus hoe kan hij dan naar de kerk gegaan zijn? Nou, er was inderdaad nog geen kerk, heel scherp van u. Maar er was wel een plek waar mensen die in God geloofden en die God wilden eren en van God wilden leren bij elkaar kwamen en ze deden dat in de synagoge. En laten we eens gaan naar de eerste tekst. Een tekst die echt een eye-opener was voor mij toen ik die voor het eerst las. Ga mee naar Lucas 4, vers 16. Het is echt een tekst om te onthouden en voor mezelf om op te schrijven, omdat het me eigenlijk al die jaren ontgaan was. Daar zegt de schrijver, Lucas, in hoofdstuk 4, vers 16. En Jezus kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. Hij ging naar zijn gewoonte. Daar moet je even de aandacht op vestigen. Hij had dus de gewoonte om op de Sabbat naar die plek te gaan waar andere gelovigen ook waren. En wat is een gewoonte? Dat is een vaste traditie die er gewoon langzaam insluipt en die je eigenlijk onnadenkend doet. Iedereen heeft wel gewoonte, jij hebt ook wel gewoontes. En daar ben je trouw aan, dat doe je eigenlijk altijd en je denkt er geen eens bij na. Ik trek elke morgen schone sokken aan. Ik hoef niet elke morgen te denken, oh ja, ik moet vandaag schone sokken aantrekken, want het is alweer een week geleden. Nee, dat doe je elke dag. En denk ik erbij na, nee, ik loop gedachteloos naar de kast en ik trek er een paar sokken uit waarvan ik denk, nou, die passen wel bij mijn schoenen of bij mijn broek. Meestal past dat niet. En dan trek ik die aan en dan gebeurt dat gewoon. Dat is een gewoonte. Iets wat vanzelfsprekend in je leven is ingeslopen. Wat je eigenlijk onnadenkend doet omdat je het zo gewend bent. En Jezus had die gewoonte om iedere Sabbat naar de samenkomst te gaan. En was hij daar niet in Nazareth, waar hij was opgegroeid, of in een andere, kwam hij in een ander dorp, dan ging hij daar ook, vinden we in de evangelie, naar de samenkomst van de gelovigen. Daar waar andere gelovigen waren, daar was hij ook te vinden. En als jij dus een navolgeling van de Heer Jezus bent, dan mag je zeggen, als mijn leider het deed, ja, dan wil ik het ook doen. Ik wil hem volgen als hij trouw was en als het zijn gewoonte was om altijd daar te zijn waar gelovigen samenkwamen, één keer in de week, dan wil ik hem daarin navolgen. Ik ken mensen die beslissen iedere zaterdagavond of iedere zondagmorgen of ze naar de kerk gaan. Dat vind ik zo raar. Wij hebben met ons gezin, toen we tot geloof kwamen, gekozen om te zeggen, we gaan achter de Heer Jezus aan. Dat betekent ook automatisch dat je dus naar de samenkomst gaat. En dat je niet iedere keer als die zondag eraan komt, gaat, nou, ga ik nu wel of niet. Nee, je kiest één keer en je gaat gewoon. En natuurlijk kan er ziekte in het spel zijn, of kan er ouderdom in het spel zijn, of kan er werk in het spel zijn, of kun je vakantie zijn. Maar normaal gesproken zou er geen reden moeten zijn anders dan die om thuis te blijven. Het is een goede gewoonte. En ik heb voor de klas gestaan en wij deden, als we op schoolkamp gingen, vaak het spel Follow the Leader. Misschien ken je dat spel, een grappig spel om te doen. Dan is een van de leerkrachten is dan de leader. En dan moeten de kinderen achter de leader aan, achter de leider aan. En wat hij doet, dat moet jij ook doen. Nou, dat begint heel leuk, gewoon over het grasveld lopen. En de kinderen lopen je achter je aan, maar dan moet je ook door de struiken heen. En dan hoop je dat alle kinderen nog steeds achter je aanlopen. En dan ga je door de brandnetels heen. En dan verwacht je dat de kinderen meegaan. En dan ga je door een ondiep plasje. En op een gegeven moment zie je misschien zelfs door de sloot. En de echte diehards, die geven niet op. Want waar die leider gaat, daar willen zij ook gaan. En daar moet ik een beetje aan denken. Wij zijn geroepen om hem te volgen in zijn voetstappen. En als hij ernaar verlangde om iedere week daar te zijn waar God zichzelf openbaarde, waar God sprak vanuit de Torah, waar hij God kon verheerlijken in het zingen, ja, waarom zouden wij dat dan niet moeten doen? Eigenlijk zou het genoeg reden moeten zijn. Zou ik helemaal geen andere reden meer hoeven te geven, zou je moeten zeggen, ja, als hij het doet, ja, wie ben ik dan om te zeggen, ik heb nu geen zin, ik haak vandaag af. Maar er is nog een tweede reden. En die staat in die hele bekende Hebreeënbrief, hoofdstuk 10, vers 25. Nou, slaat u maar met me mee naar het boek helemaal achter in de Bijbel. En dan gaan we naar de Hebreeën toe. Die tekst die veel mensen vast wel uit hun hoofd kennen. Maar die voor mij ook toch weer een aantal nieuwe dingen liet zien. Hoofdstuk 10, vers 25. Daar zegt de schrijver, we weten niet precies wie de schrijver was. Misschien Paulus, maar dat is niet zeker. Dan zegt hij, laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Ziet u dat woord gewoonte? Dat hebben we net ook gelezen. Hè? Het was de gewoonte van de Heer Jezus om daar te zijn waar andere gelovigen waren, maar hier in deze gemeente was de gewoonte gegroeid om dat niet meer te doen. Ze waren al zo ver afgegroeid van wat ze uit de Bijbel hadden kunnen leren. Maar wat deze schrijver eigenlijk tegen ons zegt is, het zou je gewoonte moeten zijn om er wel te zijn. Je moet niet, er staat het woord verzuimen, zo is het vertaald uit het Grieks. Maar eigenlijk staat er in het Grieks letterlijk, je moet die ander niet in de steek laten. Dat is eigenlijk wat er in de grondtekst staat. Dus je moet de ander niet in de steek laten. Wij zijn heel egoïstisch, we denken, ja, maar we gaan voor onszelf naar de kerk. Wij moeten er gezegend worden, we vinden het fijn om van God te zingen en van hem wat te leren. Maar deze tekst zegt, je laat ook een ander in de steek. Je laat diegene die er wel zijn eigenlijk zitten. Van, ik ben er niet en jullie doen het maar zonder mij. Dus je moet je eigen bijeenkomst niet verzuimen. En mogelijk bezochten die gelovigen in die tijd, in de tijd van de Hebreeënbrief, Misschien wel de plaatselijke synagoge, of misschien gingen ze nog wel naar de tempel. Nee, zegt de schrijver, je moet je eigen samenkomst bezoeken. En u moet me maar geloven als ik het zeg, maar in het Grieks zit er soms een nadruk op een bepaald woord, wat er dan uitspringt als het meest belangrijke. En het meest belangrijke woord in het zinnetje is het woordje eigen. Dat is het woord waar als het ware een dikke streep onder gezet wordt. Je hoort daar te zijn in je eigen gemeente. Dus een keuze voor een gemeente betekent dat je trouw bent, dat je toewijdt. En ik zeg wel eens tegen mensen, als je lid wordt van een voetbalclub, dan kom je er niet mee weg om af en toe op de training te komen als het jou uitkomt en naar een wedstrijd te gaan die jij wel interessant vindt, omdat je die altijd makkelijk kunt winnen. Nee, je gaat op voetbal en dan kun je ook verwachten dat je trouw bent. Dat je er bent als je verwacht wordt. En dat trouw zijn en in die samenkomst je plek innemen, dat wordt nog eens extra benadrukt door de schrijver door te zeggen, en dat moet je vooral doen naarmate je de dag ziet naderen. Dus naarmate je ziet dat de komst van de Heer Jezus dichterbij komt, zou je des te meer daar moeten zijn waar God zichzelf laat zien. Nou, als er één tijd is waarin we, denk ik, ook ongelovige mensen zien dat er iets in de wereld aan de hand is dat groter is en indrukwekkender is en ingewikkelder is dan ooit, dan is het wel deze tijd. En als je christenen spreekt, dan zegt iedereen, ja, we geloven dat het steeds dichterbij komt, dat het niet lang meer kan duren voordat hij zichzelf zal openbaren. Dus één, je leider deed het. Twee, de Bijbel gebiedt het. Maar er is nog een derde. En die vind je op veel plekken, maar ik heb gekozen voor Matteüs 18, vers 20. Waar twee of drie in mijn naam zijn, daar ben ik in hun midden. Als mensen samenkomen, en we zijn met meer dan twee of drie, dan is hij hier, in ons midden. En als de levende, de opgestane Heer er is, dan gebeurt er altijd iets. Daar is geen dood, maar daar is leven. Als de Heer Jezus in een samenkomst aanwezig is, dan komen mensen tot verbreking. Dan komen mensen tot besef van zonde. Dan verlangen ze naar om op te ruimen wat mis is gegaan. Dan strekken ze zich uit naar een keuze die hun leven verandert. En als dat niet gebeurt, dan moet je afvragen, maar wat is er dan in onze samenkomsten mis? Als hij hier is, als Gods woord opengaat en we samen voor hem zingen, dan kan het niet anders als je openstelt dan dat er ook iets gebeurt in ons leven. Dat er iets gebeurt met de persoon naast je of achter je. Jaren geleden was ik op een conferentie in Nederland. Het was een bekende voorganger van een hele grote megakerk die een paar dagen een conferentie verzorgde en ik mocht er naartoe. En ik weet nog goed het voorbeeld wat hij gaf, wat me nog steeds telkens te binnen schiet als ik denk aan God spreekt in samenkomsten. Want wij denken vaak aan hele grote dingen. Hij vertelde, ik ben voorganger van een megakerk van duizenden mensen. Hij zegt, en mijn gezin en ik hebben besloten om er altijd te zijn. Gewoon omdat de Bijbel het zegt. Hij zegt, nee, ik moet er ook vaak zijn omdat ik spreek. Hij zegt, maar als we op vakantie gaan, dan zoeken we altijd een kerk op waar we dan naartoe kunnen gaan. Hij zegt, ik was op een gegeven moment alleen, een paar dagen weg. En ik zocht in het plaatselijke krantje naar een kerk om naartoe te gaan. Maar ik kon eigenlijk niks vinden wat paste bij mijn signatuur. En hij zegt, ja, ik zag wel een aankondiging van een heel klein kerkje, van een zwart kerkje. En toen dacht hij bij zich, nou, laat ik daar maar naartoe gaan. Ik wil toch naar de samenkomst. En hij zegt, ik zal eerlijk zijn, ik kwam de drempel over en ik dacht, ik moet hier niet naar binnen gaan. Dit is zo anders dan ik gewend ben. Die mensen stonden allemaal te deinen. En de muziek was zo swingend. En er was zoveel lawaai. Hij zegt, dat was ik totaal niet gewend. Ik was een beetje reformed. Bij mij ging het allemaal toch wat rustiger en kalmer. Maar ja, ik kon ook niet meer omdraaien, want ze hadden me al gezien. Dus ik dacht, nou, laat ik maar gaan zitten. En hij zegt, er kwam een hele enthousiaste zwarte voorganger die het woord opendeed. En die sloeg de Bijbel open bij de barmhartige Samaritaan en dacht bij zichzelf, oh nee, Niet de barmhartige Samaritaan. Dat verhaal heb ik al zo vaak gehoord. Daar heb ik zo vaak bijbelstudie naar gedaan. Ik heb er zelf vaak uitgepreekt. Daar kan nooit iets nieuws in zitten. En inderdaad, zo gebeurde het ook. Hij luisterde naar de preek en hij dacht, ja, er zitten zoveel theologische lagen nog in die deze voorganger mist. Hij moet dit zien en dat zien. En het enige wat er eigenlijk uitkwam was dat die predikant aan het eind zei, het gaat erom dat als je iemand ziet die in nood is, dat je gaat helpen. Dat is alles. Dat is het enige wat ik je vanmorgen wil leren. En hij dacht mezelf, oh nee man, er zit veel meer in die preek. Er zit het volk Israël zit erin, die het verloren is en de heiden die erbij gekomen zijn. Maar die voorganger die was daar helemaal niet mee bezig. En hij riep de mensen op een gegeven moment op, stel je voor dat ik dat ga doen. Hij zei tegen de mensen, ga maar staan en roep me maar na. En al die mensen gingen staan en zeiden, go and do, go and do. Met andere woorden, ga en doe. Als je iemand ziet die in nood is, niet blijven zitten, maar helpen. Dat is wat de Heer Jezus wil leren. Go and do. En hij stond er ook bij. Hij kon niet blijven zitten. En hij stond een beetje langzaam te schudden. Maar al die mensen die swingen, go and do, go and do. En hij ging die kerkdienst uit en dacht, ja, dit is echt zonde van mijn tijd. Dit had ik zoveel beter kunnen doen. Wat een missie. Heb je het ook wel eens dat je thuis komt uit de kerk en dat je denkt, nou, ik had misschien beter thuis kunnen blijven. Een paar dagen daarna zat hij op zijn kantoor. Hij zat te werken als voorganger. En hij zegt, ik had uitzicht op een bejaardentehuis, op een verzorgingstehuis. Hij zegt, en de gewoonte op woensdag in het bejaardenhuis was dat bijna al de bejaarden die konden naar buiten kwamen, al die ouderen, en die werden dan opgehaald voor een lunch door een zoon of door een dochter of door een kennis of door een vriend. Hij zegt, nou, dat was mooi aangekleed, een pak aan, of een mooi jurkje aan, haren netjes in de krul. En dan zag je één voor één auto stoppen en dan stapten al die oudjes in. En die, ja, ik ben ook zo'n oudje. Die stapten dan in en die verdwenen dan om naar het huis van het kind te gaan of naar de lunch te gaan. Hij zegt, ik kon er eigenlijk niet anders dan kijken. En ik zag steeds meer mensen verdwijnen. En in plaats stond er nog één vrouw. En die stond een poosje te wachten. En ik vond het zo zielig. Die werd gewoon niet opgehaald. Die was vergeten. En ze draaide zich om en ze ging weer naar binnen. En het liet hem maar niet los. En de woensdag daarna, hij zegt, ik moest gewoon kijken. Ik zag al die mensen naar buiten komen en één naar de ander die verdween. In de auto werd meegenomen voor een wandeling, voor een gezellige dag. En die vrouw bleef weer alleen over haar EC open. En opeens hoorde ik wat die voorganger geroepen had. Go and do. En er kwam een gedachte binnen die zei, deze vrouw die heeft niemand die haar komt halen. Ze doet alsof. Ze gaat naar buiten omdat iedereen het doet. Omdat iedereen meegenomen wordt, maar er is niemand die haar meeneemt. Er is geen auto die voor haar stopt. Er is geen kind in haar leven die haar mee kan nemen. En hij zegt, en opeens kwam de preek van die voorganger die ik zo opzij had gezet, kwam zo in mijn gedachten binnen. Go and do. En ik dacht, wat ik moet doen is dit. Ik moet gaan. Ik moet er zijn voor die vrouw. Hij zegt, ik schaamde me zo. Ik heb vergeving gevraagd aan God dat ik zo gedacht had over die kerkdienst. Zo neerbuigend over die voorganger had gedacht en over de hele manier van samenkomen. Ik wist dat God tot me sprak. En hij zegt, de woensdag daarna ben ik als een van de eerste auto's naar die plek toe gereden. En ik heb die vrouw aangesproken. Ik heb gezegd, u kent me helemaal niet, maar ik ken u een klein beetje. Ik heb u een paar keer zien staan. En ik vind het heel fijn als u met me meegaat om te gaan lunchen. Ik ben een voorganger, een dominee van de kerk. Wilt u bij me instappen? En zo gebeurde het. En voor hem was dat een voorbeeld dat soms God zo kan spreken, zelfs op een manier waarop je denkt, ja, maar zo werkt het niet. Ja, God kan zo spreken. En ik heb dat zo vaak ook in mijn leven meegemaakt. Dat God soms direct in de dienst of soms later in de week je dingen te binnen bracht, een lied of iets wat iemand zei of wat uit Gods woord kwam, dat ik dacht, ja, dit is van u. God spreekt. Soms heel direct, go and do. Soms door een broer of zus, soms door een lied. Maar stel je open voor wat God vanmorgen wil zeggen. Het hoeft eigenlijk nooit zo te zijn dat je weggaat en denkt, er was voor mij niks bij. Dan is het misschien omdat je met je oren dicht gezeten hebt. Dus de derde is, je mist het spreken van God tot jou als je niet naar de samenkomst gaat. Vierde, je aanwezigheid inspireert andere gelovigen. En u mag met hem meegaan naar 1 Korinthe 14, waar dat onder andere staat. En op veel andere plekken trouwens ook. 1 Korinthe 14. De aanwezigheid van jou in deze samenkomst kan een inspiratie zijn voor anderen. 1 Korinthe 14, vers 26. En daar zegt Paulus, hoe is het dan, broeders en zusters? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. Het komt wel eens voor dat ik op zondagmorgen de deur heb gaan en denk, ja, waarom ben ik nu de enige in mijn straat die naar de kerk toe rijdt? Ben ik dan zo gek? Ben ik van een generatie van hele rare mensen die langzaam uitsterft? Maar als ik dan binnenkom in het kleine kerkje in Den Burg, dan denk ik ben niet gek. Daar zitten daar heel veel broers en zussen die er ook naar verlangen om de Heer Jezus groot te maken. Die er ook naar verlangen om hem te ontmoeten en van hem te leren. En ik besef steeds meer dat het eigenlijk vaak de beste uren zijn die in die week zitten. En waarom? Omdat God recht heeft op het allerbeste. God heeft recht op jouw aanwezigheid, maar ook je broers en zussen hebben recht op jouw aanwezigheid. Niet alleen kom je in de kerk om te halen. Dat is vaak zo. We denken vaak, ja, die preek was niet zo mooi, of de zangdienst vond ik niet zo boeiend. Maar we vergeten vaak dat we er ook zijn om die ander te bemoedigen. Dat we niet alleen zijn om te consumeren, waar deze wereld steeds voller van wordt, maar dat we ook komen om te geven. En soms kan een knipoog van iemand de hele dienst goed maken. Misschien kan de hele preek niet binnengekomen zijn en geen liedje geraakt hebben, maar die knipoog van iemand waar je toen het gesprek mee hebt gehad, die kan je zo bemoedigen. Of een hand op je schouders na afloop, die even vraagt, hoe was het deze week? Hoe gaat het nu met je? Of, wat ik heel vaak heb, iemand die je aankijkt bij een lied, en dat je naar elkaar kijkt zonder woorden en eigenlijk tegen elkaar zegt, wat is het mooie wat we zingen. Wat hebben we een geweldige God. En dat is ook jouw functie. Je taak is niet alleen maar om te ontvangen en te consumeren, maar je taak is ook om te geven. En 1 Korinthe zegt dat ook, dat een ieder iets heeft. En daar ging dat letterlijk door allerlei bijdragen in de samenkomst. Maar het kan toch ook op een hele eenvoudige manier door gewoon even aandacht te hebben voor die ander. Dus je leider deed het, de Bijbel gebiedt het. God spreekt, Jezus spreekt en jij bemoedigt de andere aanwezigen. En dan gaan we de laatste toe naar de vijfde en die vinden we in 1 Korinthe 11 vers 1. Als je nog even mee kunt gaan, dan gaan we daar nog even naar kijken. 1 Korinthe 11, vers 1. En daar zegt Paulus opnieuw iets heel moois. Hij zegt, wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. En dat vind ik zo'n prachtige tekst. Navolgers betekent letterlijk iemand nadoen, iemand imiteren. En dat is eigenlijk wat ik net zei over follow the leader. Volg je leider. En Paulus zegt, ik volg mijn leider en jullie mogen achter mij aanlopen. Jullie mogen mij volgen in het volgen van de Heer Jezus. En dat is eigenlijk het laatste wat ik wil zeggen. Dat is het vijfde punt. Dat is dat jij een voorbeeld bent. Als jij als gelovige trouw bent in het volgen van de Heer Jezus, door trouw te zijn in het bezoeken van de samenkomsten, ben je ook een voorbeeld voor heel veel mensen. Wij mogen het zijn voor onze kinderen. Voor ons was het vanzelfsprekend dat je ging. En als je de avond daarvoor uit was gegaan, nou prima. Dat moet je dan vooral maar doen. Maar we verwachten wel dat je gewoon meegaat. En op een of andere manier slijp je dan die gewoonte in van we gaan gewoon. Als kleinkind gingen we altijd naar de kerk. Of het nou regende, of vakantie was, of ik nou jarig was, of een vriendje op bezoek kwam. Of er nu de wereldkampioenschappen schaatsen bezig waren. We gingen gewoon naar de kerk. Waarom? Omdat dat zo hoorde. En ik heb ontdekt dat een voorbeeld zijn ontzettend belangrijk is. En als je zelf geen kinderen hebt, is je aanwezigheid misschien voor die anderen in de gemeente een voorbeeld. Die zegt, ja, die persoon is altijd zo trouw, is er altijd. Of hij het nou fijn voelt of niet fijn voelt, ik zie hem eigenlijk altijd in de samenkomst zitten. En weet je, kinderen, mijn kinderen, alle kinderen prikken heel gauw door onze mooie praatjes heen. We zijn vaak zo geestelijk en we weten het vaak zo goed. Maar kinderen kijken vooral naar wat je laat zien in je daden. En als jij laat zien dat de kerk en het samenkomen eigenlijk is waar je af en toe voor kiest. En als iets leukers is, dan doe je dat ander. Hoe kun je dan verwachten dat je kinderen later trouw zullen zijn in het volgen van de Heer? Je laat zien dat je de Bijbel serieus neemt. Dat je ernaar verlangt om dicht bij de bron te zijn. En daarom vraagt God om trouw te zijn. En ik kan je alleen maar aanraden, slijp die gewoonte in bij jezelf. Kies er bewust voor. En zorg dat je daar bent waar God zichzelf laat zien. En daarbij wens ik jullie God zegen. Amen. Zullen we bidden met elkaar? Ja, Heer, u hebt ons die eerste dag als een prachtig cadeau gegeven. En door de eeuwen heen hebben we geleerd om die dag apart te zetten. En te zeggen, de eerste, de beste dag, die is voor u. U bent het licht. En wil op die eerste dag opnieuw in dat licht wandelen. Daar zijn waar ook anderen zijn. Die u serieus nemen. Die naar verlangen om u beter te leren kennen. Die willen zeggen in het lied en in het gebed. Heer, u bent zo geweldig. We zijn zo blij met u. Heer, dank u voor het cadeau dat we nog in een land leven waar dat mag. Waar de zondag nog een vrije dag is voor veel mensen. Dank u, Heer, voor het voorrecht dat u ons zoveel geeft ook in de samenkomst. Dat u ons zo bemoedigt. Dat u spreekt, vaak zoals die voorganger dat meemaakt, op een hele andere manier dan die dacht. Tot zijn schaamte. Heer, zo spreekt u ook zo vaak tot ons. Als onze oren maar open zijn. Heer, we bidden voor elkaar dat we in deze tijd stand houden. Dat we niet steeds meer een gemeente worden als een bioscoop. Waar mensen komen als het programma ze aanstaat. Maar dat we zeggen, nee, ik ben trouw. Ik wil daar zijn waar God zich openbaart. Heer, we willen zo bidden voor elkaar. Dat er inderdaad een plek zal blijven, ook hier in Sliedrecht. Waar u zichzelf kunt laten zien. Dat er veel plekken zullen zijn waar u aanwezig bent en u zegen kunt geven. Amen.